ochtend. Mediaforum.
Vandaag met journalist voor de Volkskrant Jan Tromp en adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws Pieter Klein. Hartelijk welkom allebei. Vanavond is Edwin de Rooij van Zuiderwent te gast bij 1 op 1. En hij komt naar eigen zeggen met bewijzen dat er veel diepgravender onderzoek naar hem is gedaan dan alleen het antecedentenonderzoek, zoals tot nu toe werd beweerd. Presentator van dienst vanavond van 1 op 1 is Sven Kokkelman. Is even aan de telefoon. Sven, goedemorgen.
Dag Jurgen, goedemorgen.
We willen je best even aan wat meer kijkers helpen, hoor, door even hier aandacht aan te besteden. Want wat gaat hij daar vertellen bij jou?
Nou ja, hij moet het nog vertellen, want het is een live uitzending. Ja. Maar hij kondigt aan dat hij met juridische stappen komt tegen hooggeplaatsten. In het voortzetten van zijn gevecht om eerherstel. En hij zegt dat de achtereenvolgende premiers die zich met dit dossier hebben bezig gehouden, dus met die Margarita-affaire, de Kamer op zijn minst niet volledig hebben geïnformeerd en op punten ook onjuist. En hij zegt dat ook te kunnen aantonen. En dat zal hij vanavond gaan doen.
En jouw kennende, heb jij die bewijzen gezien?
We gaan niet over één nacht ijs. Dus ik heb een deel van dat bewijs heb ik inmiddels gezien. Dat betreft verklaringen van mensen die zijn verhaal ondersteunen, onder ede afgelegd.
Kijk aan. Maar was hij graag bereid om bij jou daarover te praten? Want kijk, de Rooij van Zuiderwent hebben we natuurlijk de afgelopen tijd wel vaker aan gesprekstafels gezien. Ja, de ene keer denk je van hij klets maar wat in de ruimte. De andere keer denk je, ja, heeft hij nou toch echt een punt? Dus het is wel zaak, denk ik, om hem even kritisch aan te pakken.
Nou ja, we hebben al enige tijd contact, een aantal maanden. En ik heb van begin af aan gezegd, ja, moet je horen, ik wil wel het ondersteunende bewijs ook zien. Ja. Op het moment dat je bij mij aan tafel zit. Dus daar hebben we vrij veel tijd in gestoken. En of hij in eerste instantie wilde komen, nou, in eerste instantie niet. En uiteindelijk wel.
Oké, okay, nou, we gaan het vanavond zien, hè?
Ja, half negen, Nederland 2.
Iets voor 8:30. 1 op 1 is er op Nederland 2 met Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Dus Jan, jij zit ook wel een beetje in dat Koningshuis natuurlijk.
Oh ja.
We kennen interview
eerst zien en dan geloven, ja. Zou ik willen zeggen. Kijk, de Rooij van Zuiderwijn heeft al te vaak aangekondigd dat hij met het allesbeslissende bewijs zou aankomen. CQ dat hij daarover beschikte. En nou ja, je doelde er zelf al op. Daardoor is het een beetje een, hoe heet zoiets in beschaafd Nederlands, een beetje een flapdrol geworden, toch?
Dat zijn jouw woorden.
Oh, ik dacht dat jij dat suggereerde.
Ik heb dat woord volgens mij niet gebruikt. Pieter, heb ik dat gezegd? Nee.
Nee,
het was een ander woord. Het was geen flapdrol, maar het kwam wel dichtbij in de buurt.
Nee, jij kletst soms een beetje.
Nou, dat bedoelen we.
En de andere keer,
kort en goed samengevat. Kijk, die zaak die wordt wel buitengewoon trekkerig. En daardoor, wat mij betreft, vervelend.
Maar stel nou dat hij echt een punt heeft nu. Zou dat dan, Pieter, nog wat gevolgen kunnen hebben?
Nou, hij had een punt. De beste man is dwarsgezeten door de overheid. Er zijn onderzoeken naar hem ingesteld waarvan ik denk, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Door prins Bernhard. We hebben daar allerlei onverkwikkelijke episodes gehad. We hebben onderzoeken gehad van de Nationale Ombudsman. Vrij recent nog een debat. Waarvan ik denk, nou, er zijn inderdaad dingen gebeurd. Hij is tegengewerkt, er zijn onderzoeken verricht die eigenlijk niet kunnen. En dat is het dan, denk ik wel. Dus de vraag is, wat wil je nu verder nog aantonen?
Precies.
En daarvan denk ik, Sven, ik hoor je zeggen iets over verklaringen onder ede. Je hebt bewijsmateriaal nodig als je met aanvullende beschuldigingen komt. Dus ik ben erg benieuwd naar het bewijsmateriaal. Niet naar verklaringen, maar naar bewijs. Dat premiers hebben gelogen. En dat die premiers de Kamer af en toe heel zuinig informeren. Dat lijkt me evident. Ook als je dit dossier hebt gevolgd. Maar kom vooral met iets beters, zou ik
zeggen. Dat bewijs heb je ook, Sven?
Nou ja, dat zal vanavond in die uitzending moeten blijken. Kijk, natuurlijk.
Dat is geen antwoord op de vraag, Sven. Ja.
Heb jij het gezien?
Wat zeg je? Nou, ik heb die verklaringen gezien. En ja, ik ga niet heel erg uitgebreid nu in op wat hij vanavond gaat zeggen. Dan moet je maar kijken.
Ja.
Maar het is in ieder geval, als je dat bewijs allemaal op een rij zet, of in ieder geval die verklaring op een rij zet, is er meer aan de hand geweest dan wat de premiers de Kamer hebben gemeld. En bij mijn weten, en jullie lopen allebei ook al heel lang in Den Haag rond.
Ik loop er niet meer rond, gelukkig.
Nee, nou ja, goed, je weet hoe het daartoe gaat. Dat de minister-president toch echt de plicht heeft om de Kamer juist en volledig te informeren. En ja, het is een slepende zaak. En ja, sommige mensen worden daar inderdaad soms een beetje moe van. Maar er zijn wel meerdere zaken geweest, ik hoef alleen maar Willem Altmans te noemen, die uiteindelijk toch ook zijn gelijk heeft gehaald dat hij door de staat is tegengewerkt. En dat heeft ook jaren en jaren geduurd. Ja,
zeker. Dus ik ben ook zeker niet moe, Sven, maar ik zou je willen vragen, stel precieze vragen en kom met precies bewijs. En ik hoop dat het sterker is dan verklaringen.
Nou goed, dat dat is mij wel toevertrouwd over het algemeen, dacht ik.
Zet hem op, Sven. We zien je vanavond. Iets voor 8:30 op Nederland 2. 1-1 met Edwin de Rooij van Zuiderwijn dus.
Kickbokser Badr-Hari kon gisteren niet klagen over gebrek aan aandacht. 'S Middags was er volop pers bij de presentatie van zijn biografie. En 's avonds werd hij een uur lang geïnterviewd door Humberto Tan in RTL Late Night. Grappig dat het niet live werd uitgezonden, hè? Want we weten allemaal dat Badr-Hari na 10 niet in een horecagelegenheid mag zijn. Dus het gesprek was wat eerder opgenomen. En in dat gesprek liet Badr-Hari wel weten dat hij geen hoge pet op heeft van journalisten.
Los van dat spelen er ook heel veel media-aspecten mee. En heel veel journalisten, tenminste heel veel vuile journalisten, die elke woordkeuze die ik vandaag hier aan tafel gebruik op een heel andere manier zou willen verdraaien om mij anders neer te zetten dan dat het is.
Jan Tromp, hoe heb jij gekeken naar het gesprek?
Wat ik ervan vond? Ik vond het professioneel van de kant van Badr-Hari. Je kon zien dat hij goed was geïnstrueerd.
Dus heel goed op zijn formuleringen letten ook?
Ja, en hij had een goed en langdurig voorgesprek gehad, ongetwijfeld met Humberto Tan, maar ik denk eigenlijk nog meer met zijn advocaten, mevrouw Fiek. Dus wat hij neerzette was een buitengewoon innemende, rustige jongen. Wat daar zat, een uur lang, solo, was de ideale schoonzoon. En die jongen die heeft in de werkelijkheid toch een spoor van vernieling achter zich aangetrokken. Hij heeft zijn eigen leven voor een belangrijk deel vernield. Maar daarmee, op die strooptocht, heeft hij tal van anderen meegesleurd. En dat bleef onder de oppervlakte. Ik bedoel, hij kon het zich op een gegeven moment, ik vond het wel op een bepaalde manier vermakelijk, kon hij zich het zinnetje permitteren: ieder mens heeft zijn foutjes. Nou ja, je zou denken tot zover akkoord.
Maar je zegt hij kon het zich permitteren. Zegt dat ook wat over de manier waarop Humberto Tan
interviewde? Ik denk dat het heel moeilijk is dat om te beginnen. In de tweede plaats had Humberto voor de, hoe zullen we het noemen, de psychologiserende aanpak gekozen. Waar kom je vandaan? Die jongen komt uit Amsterdam-Oost, komt uit een Marokkaans gezin. En die zette neer, wat ongetwijfeld waar is, dat het buitengewoon moeilijk is om vanuit die achtergrond op de maatschappelijke ladder om hoog te klimmen. Ja. En in de derde plaats, in dat boek van dat eerste boek over hem van Oldekalter, Jens Oldekalter. Ja, daar staat, ik heb de biografie van Badr-Hari zelf niet gelezen, maar daar staat heel veel materiaal waarvan je denkt, nou, dat had je toch wel even mee kunnen nemen als je een heel uur hebt.
Ja, Pieter, wat vond jij?
Nou, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik belangrijkere zaken aan mijn hoofd had. Bijvoorbeeld twee jongetjes die wilden kamperen in mijn achtertuin.
Voetbal?
Nee. Ik was bezig met privébeslommeringen en werk. En
maar dat geeft
en
ook wel aan dat je het kennelijk niet heel
erg. Ik zal de enige
vindt,
Nederlander zijn. Ik vond het leuk voor Humberto Tan dat hij er zat. Maar ik heb er niks mee.
Zeggen, anders zou je de tijd vrijmaken.
Ik dacht, als het belangrijk is, dan hoor ik het wel. En,
maar wat vind je er dan van dat het kennelijk belangrijk wordt gevonden?
Ja, want 933.000 mensen, bijna een miljoen mensen hebben gekeken.
Nou ja, wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Er zijn heel veel mensen die vinden dat mateloos fascinerend. Ik denk, het is een kickbokser die omstreden is. En die heeft iets met een vrouw die een ex is van een voetballer, geloof ik.
Ja.
En deze man heeft zich schandelijk misdragen en mensen de vernieling ingetrapt. En ik heb niet zo heel veel behoefte aan zijn verhaal. Maar,
moet je het willen als journalist om zo iemand een uur lang solo
beetje
een
kritiek die
nog
Holleder ook
nou, ik denk dat heel veel mensen dat willen
weten. Inderdaad.
Oh, nou, ik denk dat heel veel mensen zijn verhaal willen horen. En het staat hem vrij om zijn verhaal te doen. En ik vind het leuk voor Humberto dat hij hem aan tafel heeft. En of hoe je hem dan interviewt. Ja, ik heb op jullie verzoek een stuk naar zitten kijken. En ik denk, ja. Het zal wel. Mensen vinden dat leuk, die willen zijn verhaal horen. En wat je er verder ook van vindt, ik denk, het is een ontspoorde kickbokser.
Moet je dat dan in een interview meer door laten klinken, of niet?
Nou ja, volgens mij wil je, als je hem interviewt, wil je zijn verhaal horen. Dus de vraag is hoe je zijn verhaal hoort. En de aspecten die ik dan wel interessant vind, hè, zijn achtergrond, waar komt hij vandaan?
Ja.
Aspecten over bijvoorbeeld eer.
Die kwamen goed
respect,
aan de orde.
Dat zijn dingen waarvan ik denk, dat vind ik interessant. Dat vind ik wel interessant aan de man.
Ja.
Omdat het iets zegt over waar je vandaan komt, hoe je opvattingen zijn als jochie, als 18-jarig jochie over eer. Je krenkt me niet. Dat zegt iets over de cultuur waar hij vandaan komt. En over de moeizaamheid om ergens in op te groeien in onze samenleving. En hoe hij zijn identiteit vervolgens ontleent aan zoiets als kickboksen. Dat vind ik interessant. Mm-hmm. En dat krijg je er alleen uit als je meegaat in het verhaal van iemand. Dus ik snap de aanpak van Humberto Tan.
En dan hadden we voor de nabeschouwing gingen we nog eventjes terug naar de publieke, naar Paul Witteman. Want daar zat de advocaat van zaakman Koen Everink.
Dit is medialogica. En vandaag praten wij er dus over dat er gisteren dus iemand geïnterviewd werd. Ja. Waarvan eigenlijk Jan Tromp zegt: ja, dat had eigenlijk niet zo gemogen. En als die er zit, nou, moeten we dan kritischer aanpakken. En dat gaan we dan bij Paul Witteman recenseren. Come on, jongens.
Dus het is een
koop dat boek of koop het niet.
Journalistiek gesproken is het interessant. Het is een kleine trend aan het worden. Guilaine die noemde al de figuur van Holleder. Wat je ziet, met name op televisie, is een zekere neiging om de crimineel te rehabiliteren. En om daar trots op te zijn dat je in de gelegenheid wordt gesteld om dat te doen. Zoals Holleder als toffe peer op een voetstuk werd geplaatst. Zo zag je gisteravond toch gebeuren dat Bader Hari als, nogmaals, de ideale schoonzoon.
Ja, nee, maar nu hoe dan een Paul Witteman kreeg. Daar vervolgens mee omgaat als een soort nabeschouwing.
Ja, kijk, ik weet niet precies, maar ik denk dat ze de nastrepen. Want de afspraak was, zei Humberto Tan aan het begin, dat je alles kan vragen en je zult op alles antwoorden. Daar hield hij zich ook aan op één punt na. Namelijk
de zaak Everink.
De zaak Everink.
Die is nog onder de rechter.
Dat wegschoppen, dat half doodschoppen van die man in de arena. En daarvan zei Humberto Tan, dat ligt onder het beslag van een hoger beroep. Mm. Dus daar ga ik niks over zeggen. En toen kon die advocaat van Everink, die kon bij Paul Witteman eigenlijk geen kant op.
Pieter, nog één ding?
Nou, ik ben een ontzettend goed humeur, dus ik heb zin om ruzie te maken met Jan. En vooral op het punt waar het gaat, het onderscheid tussen wat Jan maakt tussen televisie, kennelijk, het medium dat criminelen zou rehabiliteren. Dat is natuurlijk apenkool. Die man vertelt zijn verhaal, de zaak is onder de rechter. En wat mij betreft heeft de rechter het laatste woord en telt zijn oordeel. Wat mensen daar vervolgens van vinden is aan hen. Maar
met Holleder was toen ook de discussie, moet je iemand een podium bieden?
Ja, dat is de vraag.
Dat
de televisie biedt mensen een podium. Iedere krant biedt iedereen een podium, iedere dag. Dus ik vind dat licht elitaire onderscheid dat vind ik echt een volstrekte apenkool.
Je kunt er iets op plakken.
Nou ja, maar ik plak er iets op zoals jij er iets op plakt. Onderscheid.
Als je wel de tijd zou hebben om die uitzending terug te zien, dan kun je niemand anders zien dan een innemende, welbespraakte, aardige gozer.
Nou, misschien is dat een aspect van hem dat er ook is.
Jawel,
en misschien
maar
is hij aan de andere kant
daaronder
crimineel.
Daaronder zit de crimineel met een driftleven, waarover hij zelf overigens interessante uitspraken heeft gedaan, met een driftleven dat ontembaar is.
Ja, maar wat bepleit je dan? Een verbod op interviews met mensen die crimineel zijn of een crimineel verleden hebben? Wat is dat voor elitaire onzin?
Nee, wat ik bepleit, ja, je kunt het opnieuw elitair noemen, maar wat ik bepleit,
ik probeer je uit te dagen, maar je reageert rustig.
Jawel, nee, ik ga erop in. Wat ik bepleit is een scherpere aanpak van die criminele inslag.
Als hij er dan zit, pak hem dan ook scherp aan, zeg jij. Oké. Nog even, want ik heb jouw blog natuurlijk gelezen vandaag, Pieter. En daar staat ook in, ik ben helemaal klaar met die Bader Hari, trouwens. Toch? Alle berichten daarop.
Ik omschreef het als een van mijn gebeden tot God die niet werden verhoord. Nee. Namelijk Bader Hari minder in het nieuws.
Nee, oké. Okay. Maar dat blog gaat over een derde kwestie die we nog even willen bespreken. Dat is die peiling die Maurice de Hond heeft gedaan. Waaruit bleek dat 43% van de Nederlanders het wel eens is met Geert Wilders. Namelijk dat er best minder Marokkanen mogen zijn in Nederland. Je hebt daar een verhaal over geschreven. Want er is nu ook een discussie gaande over of de Hond überhaupt zo'n vraag moet stellen in een peiling. Wat zeg jij daarvan, Pieter?
Ja, ik vind het een onzinnige discussie.
Waarom?
Nou ja, je mag alles vragen wat mij betreft. Je mag alles onderzoeken. En van de uitkomsten mag je ook wel alles vinden. Je mag van de methodiek mag je alles vinden. Ik vind het een onzindiscussie. Laat het hem onderzoeken. Ik ben zelf een beetje zat, dat gescandeer. Minder, minder, minder. Ik was het al spuugzat. Ik was gisteren eigenlijk ook zat. Ik denk, hop, daar gaan we weer.
Ik vraag me echt af wat er vanochtend is gebeurd.
Nou, ik werd er knap zagrijdig van. Want er zit een punt in wat mij dus.
Het eilt nog na.
Nee, maar wat mij dus echt niet bevalt, en dat heb ik al eerder uitgesproken, en ik komen er gisteren toch niet aan onttrekken. Dat minder, minder in relatie tot mensen en hun herkomst. Ja. Ik ben dat spuugzat. Dat heb ik een keer geformuleerd. Ik dacht, ik hou mijn kop er een tijdje over. Maar het kwam weer terug. En ik vind het allemaal zo voorspelbaar, de reacties. En ik vind ook de reacties van, wat ik dan maar eventjes hier noem, in Wilders-termen, de politieke elite. Die vind ik heel, heel slecht en heel bedroevend.
Ja. Hoe ze nu ook weer op Maurice Hond reageren.
Ja, en ook nog eventjes, ik neem gelijk even de krant mee van Jan. Daar staat twee keer het woord onderbuikgevoelens. Mensen vinden dit kennelijk. Althans, er is een niet onaanzienlijk deel in de Nederlandse samenleving dat hier iets mee heeft met dit thema. En ik denk, kunnen we daar een iets voldragender debat over voeren dan een peiling van de hond, het victoriekraaien van Geert Wilders en de rest van de politici, althans een deel daarvan, dat de andere kant op kijkt en alle andere problemen die ter grondslag liggen aan hetgeen wat Wilders benoemt, dat laten liggen. Echt, ik ben het. Ook dat ben ik spuugzat en ook daar word ik stikzageraakt.
En Pieter zegt van, Don moet gewoon zo'n peiling kunnen doen. We zagen gisteren een tweet voorbij komen van Wijsglas, de oud-Kamervoorzitter, die zegt, nou, vervang Marokkanen voor Joden en dan zou je heel Nederland op de achterste benen hebben staan. En
ja,
dan,
nu ook.
De hond, dan zou jij waarschijnlijk die vraag helemaal niet hebben gesteld.
Het is klassiek, namelijk dat we onwelgevallige feiten eigenlijk liever niet willen weten. Nu las ik dat Maurice de Hond in opdracht van de PVV dit onderzoek heeft gedaan. Kijk, Maurice de Hond heeft een snabbelbureau. Dus hij onderzoekt zeepsop en hij onderzoekt de kleur van M&M'tjes.
Ja.
En hij kan dus. Wil je dat? Wil je in opdracht van de PVV een onderzoek doen?
Hij heeft pas geleden nog onderzocht dat die uitspraken van Wilders. Hij geloof 72% vond dat ook weer niet kunnen of zo. Dus dat is ook een onderzoek dat hij heeft gedaan.
Nou ja, zo zie je. 20 jaar geleden was er een onderzoek, Trouw schrijft daar vandaag over. 20 jaar geleden was er een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat toen al zei dat 43% van de Nederlanders liever niet een buurman van een andere etnische afkomst naast zich heeft. Kortom, niks nieuws onder de zon. Eigenlijk ben ik het wel met Pieter eens. Heb het over de diepere achtergronden daarvan. En hou op met al dat gecijfer en dat cijferneukrijtjes.
Ja, en laten we wel wezen, dat probleem, en ook het rapport waar Jan aan refereert, er zijn problemen. Onder meer met Marokkaanse jongeren. Daar ouwe hoeren we nu ook al decennia over en daar gebeurt onvoldoende mee. Er zijn te veel jonge Marokkanen werkloos. Er worden te veel jonge Marokkanen de marge ingedrukt in onze samenleving. En er zijn te veel jonge Marokkanen die op het criminele pad gaan omdat hun ouders ze niet in de hand hebben. Laten we het daarover hebben en laten we dat hoog op de agenda plaatsen. En dat is iets anders dan de vraag of je mensen naar Marokko terug wil sturen. Echt waar.
Is het nog een idee, zit ik te denken, Jurgen, om Pieter zo'n rubriek à la Jan Mulder te geven? Dat is al bij De Wereld Draait Door. Eén keer in de maand mag je even goed komen zeiken op alles waar je klaar mee bent.
Ik zou zo graag iedere dag even willen mopperen. Gewoon. Het lucht zo op, het is zo heerlijk.
Nou, maar ik vind dan wel je goed af. Weer vandaag. En ik vind dan toch wel lief dat jij gewoon gisteravond gewoon zegt tegen die jongens van, kom, we gaan een tent bouwen in de tuin.
Ja, nou ja.
Zo is die dan ook wel weer.
Ja, ik heb ook een goede kant, hè.
Pieter Klein is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. We vinden het altijd mooi als hij hier even aanschuift voor het Mediaforum. En datzelfde geldt trouwens voor Jan Tromp, werkzaam voor de Volkskrant. Hartelijk dank allebei.
Graag.
Ik noem nog even de stelling. We hebben geen tijd meer om nog telefoontjes erbij te pakken, maar ik zal nog wel even kort de stelling van Stand.nl noemen. Het is terecht dat treinkaartjes in de spits duurder worden, want er wordt tot nu toe massaal op gereageerd. Meer dan 600 mensen hebben inmiddels al laten weten wat zij ervan vinden. Het zal u misschien niet verbazen. 16% slechts is het eens met die stelling. 84% is het ermee oneens. Dus de uitdaging is om straks na 11 nog wat mensen in de uitzending te krijgen die het eens zijn met de stelling. Dat zou nog wel verrassend zijn. Bellen kan. 0800-1101 is ons telefoonnummer. En natuurlijk via de site www.stand.nl. Pieter Klein, fijne dag verder, hè? Is er een zonnetje buiten? Geniet ervan dan. We zijn er nog een uurtje met de ochtend hier op Radio 1.
Dit is Radio 1.
Er hing de hele dag wel iets in de lucht, maar waar het zou plaatsvinden, dat wisten we niet.
Elke werkdag van 4:30